is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldig van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 29, het eerste en het vijfde vers. Aardse machten loof den Heer, geef den Heere sterk ten eer, dat de lof van ons hoogste naam aller groten roem beschaamt. Vorstend voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. Het voegt u met de God getrouwen, zeer een heerlijkheid te ontvouwen. Zeer een stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer, juichend in zijn tempel neer. Het is de Heer wiens weng de stromen in hun woede kon betogen, die in macht nooit af te meten, eeuwig is ten troon gezeten. Het eerste en vijfde vers van Psalm 29. Evangelie naar Johannes, het 20ste hoofdstuk, te beginnen bij vers 19 tot het einde. Het Evangelie naar Johannes, het 20ste hoofdstuk, vanaf het 19e vers. Toch horen wij vooraf naar de heilige wet des Heren, waarna we zingen het laatste vers van de berijmde 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Was op die eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij ulieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook ulieden. En dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang den Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn genade bidden. Heren, gij getrouwe en waarachtige God, die ons op deze dag, de dag van uw opstanding, vergadert in uw huis, die uw woord mogen horen, wij die tot uw gemeente, die gij hier op de aarde vergadert door uw woord en geest, mogen behoren, komen tot u, o heilige God, om uw naam daarvoor dank te zeggen. En wij bidden van u, of het licht van uw genade zo in onze ziel zal mogen stralen, dat we evenals de discipelen den Heere mochten zien. Dat kan toch nog, Heere. Dat kan ook nu nog, zoveel eeuwen, nadat u naar den hemel gevaren zijn. U komt toch overal, waar er 2 of 3 in uw naam zijn vergaderd. Waar gij u een gemeente verkoren ten eeuwige leven vergadert op de aarde, onder de prediking van uw woord en door de bediening van uw heilige geest. Uw eigen lippen hebben het toch gesproken en ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Mogen wij in dat geloof samenkomen. Het is toch geen ijdel woord. Zo waarachtig als uw woord vervuld is, dat ge op zou staan van de doden, dat ge ten hemel varen zoudt, en zo waarachtig als u wederkomen zult, zo waarachtig wilt u ook in ons midden zijn, want uw woorden zijn de waarheid. Heren, dan zal onze ziel met spanning daarnaar mogen uitzien. Dan mogen we uw komst verbeiden, ook nu. Dan behoeven wij niet te doen alsof ge maar zeldzaam u vertoont op deze aarde. Maar dan mogen we horende uw woord in dat waarachtig geloof de hand leggen op het offer. Op het woord waarin het offer geschreven is, waarin het afgebeeld wordt. Dat gij ook nu nog de herder van uw schapen zijt. De gerechtigheid van zondaren en de weg van degenen en voor degenen die verdwaald zijn. O, trek ons dan, breng ons er zelf bij. Wil al die achts en al die maars en al die werkingen van het ongeloof, waarin we dikwijls ter neer liggen, waarin we onder liggen, genadig verbreken, de nevels opdoen klaar, opdat we klaar en onderscheiden u mogen zien in de bediening van uw woord. U mogen zien zoals u ook heden het verlorene zoekt, de treurigen vertroost, de ellendige het koninkrijk toezegt en ze hun vaderland in het vooruitzicht stelt, waar geen traan meer geschreid wordt, waar geen droefheid meer is, waar de duisternis der nacht nooit de ziel meer verschrikken zal, maar waar eeuwige vreugde op ons hoofd zijn zal, als treuring en zuchting zullen wegvlieden. Heren, daar zijn we vanavond toe in uw, vanmorgen toe in uw huis gekomen. En daarom willen wij u vragen in deze ogenblikken. Of dat u ook dat nieuwe leven, dat door u met kracht in de wereld geopenbaard is en doorbreekt in de vallei van de dood, dat u met dat nieuwe leven ook onze ziel wil verblijden en levend maken. Opdat ook onze vreugde mocht zijn met de discipelen in de aanschouwing van hem die zich openbaart in het gewaad van zijn woord en die nog de schoonste is van al de mensenkinderen. De hoop van alle ellendigen, het uitzicht van alle die hier in het land der vreemdelingschappen uw stem gehoord hebben. Laat al uw kinderen, heren, ook de zwakken in het geloof, de verscholvenen, de onvrijmoedigen, de door onweder voortgedrevenen en de ongetroosten, laat ze uw stem mogen horen. De allerkleinste in de genade, de lammerkens van uw kudde, die ge toch op uw armen zou dragen, vertroosten door het woord van uw evangelie en laat hun zien dat hun strijd Godes is, die de overwinning heeft teweeggebracht en die zijn volk toeroept, volg mij. Heren, laat ook het hart van uw kinderen, dat gij oefende in de kennis van uw genade, wederom met blijdschap vervuld worden. Al is het, Heren, dat we mogen weten dat gij uw genade in onze ziel geschonken hebt, dan zijn toch de dagen van duisternis zoveel. Dan zijn onze dwaalwegen en onze omzwervingen zo machtig veel in ons leven. Heren, wil gij dan op deze dag door die verzekeringen van uw heilige geest eens laten zien wat u ons schonk, opdat we er opnieuw blij mee mochten zijn. Dat het opnieuw het geluk van ons leven mocht worden. En dat we er waarlijk opnieuw door tot u bekeerd werden. Want dit gedenkende zullen zijn bekeerd, de heidenen, om uw naam te eren, dit bedenkende. Dat gij gestorven en opgestaan zijt, dat geleefd aan de rechterhand des vaders. Heren, ook wij zijn vaak van die ongelovige mensen die nog denken dat u in het graf ligt. Dat u van deze wereld zich niet aantrekt. Dat u ons levenslot niet in uw hand houdt. Ook wij zijn van die mensen die denken vaak dat we zomaar voortdobberen op een woelige zee zonder dat er zich iemand is die zich ons levenslot aantrekt. O, mogen we het vanmorgen weer zien, dat u zelfs de haren van ons hoofd telde, en dat u een nauw oog heeft over allen, die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. Heren, laat uw woord ook ingaan in het hart van onze kinderen. Laat ze zien wat er in u te vinden is, opdat ze u kennen zouden. Onze jongens en meisjes, dat ze vroeg hun hals onder Christus juk zouden buigen, want uw juk is zacht en uw last is licht. En welzalig is de mens die de God van Jacob tot een hulp heeft. Denk ook aan onze zieken, aan alle die eenzaam achterbleven, die in de ziekenhuizen en inrichtingen zijn. Heere, zo bevelen we alle aan u, die in zonderheid uw zorgen nodig hebben. Gedenk u aan de nood der christenheid. Gedenk u aan de arbeid der liefde, aan zondaren besteed over het rond der aarde. Gedenk u aan alle die gij geroepen hebt uw woord te verkondigen, zelfs tot in het blinde heidendom. Gedenk ook de vrouw van onze zendeling, dominee Kuit, die vandaag bij ons is. Laat haar die rust mogen ontvangen die ze behoeft om met nieuwe kracht haar taak straks met haar man en kinderen te mogen aanvangen. Heren, wij gedenken ook de nood van het volk dat in de voorbijgegane week door een verschrikkelijke aardbeving getroffen is. Wil u daar ook, waar de nood zo groot is en honderden doden gevallen zijn, door al deze verschrikkingen doen vragen naar die ene ware God, die al deze dingen zendt, omdat we de band met hem verbroken hebben, opdat ze vragen mochten naar den Heer en zijn sterkte, en ook daarin de leniging van hun nood van u zouden verwachten. Gedenk uw kerk, zegen uw knechten, geef ook uw dienaar vanmorgen uw genade te mogen ervaren en van uw liefde te mogen gewaren, opdat er gebroken werden met de zonde en we samen dicht bij u zouden mogen schuilen. We vragen het van u, beminnelijk vast, wiens schoonheid hoog te loven, het schoon aller mensen ver te boven gaat. Op uw lippen is genade uitgestort, kom dan. Dan zijn wij verblijd, ontvangt u de eer tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 4, het derde en vierde vers. Psalm 4, vers 3 en 4. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en het zuiver reukwerk der gebeden. Betrouwd op hem, want hij is goed. Daar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons goede toch doen zien? Doe gij, o Heer, na het angstig klagen, ons het lieflijk licht, uw aanschijnsdagen. En wil uw rijke gunst ons bieden. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aardsgeluk verheven, bij koorn en most wellustig leven in een overvloed verblijf. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord en neer, want hij alleen mijn schild en wapen schoont, onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Het derde en het vierde vers van de vierde psalm.
Oh,
geliefden, het woord van God, het welk wij u vanmorgen willen prediken, staat in Johannes 20, de versen 24 tot en met 29. 24 tot en met 29 van Johannes 20. En Thomas, een van de twaalfige, gezegd, Didymus, was met haar niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot haar, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met haar, en zeide, en Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier, en ziet mijn handen. En breng uw hand, en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn ze die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Het gaat in deze tekst om de verschijning van Jezus Christus aan Thomas. En dan zien we ten eerste de twijfel bij Thomas aangaande Christus. Dus de twijfel aangaande Christus. In de tweede plaats staan we stil bij de openbaring van Christus, de openbaring aan Thomas. En in de derde plaats, dan willen we ook letten op de aanbidding van Christus door Thomas. Dus het gaat over de verschijning van Jezus Christus aan Thomas. En dan zien we de eerste plaats de twijfel aangaande Christus, de tweede plaats de openbaring van Christus, en in de derde plaats de aanbidding voor Christus. Het is niet toevallig dat in de christelijke kerk de eerste zondag na het grote paasfeest bijna altijd gesproken wordt over deze geschiedenis. De verschijning van Jezus aan Thomas. Het valt een tijdsorde ook precies op deze zondag. De eerste zondag na de zondag van de opstanding. En dat dat precies weer op zondag valt, dat heeft ook voor ons nog zijn betekenis. Want als u Thomas daar zo ziet zitten, straks nog even daarop terugkomend, als u Thomas daar zo ziet zitten in zijn armoe en in zijn verlorenheid, dan denkt u onwillekeurig, ach heren, zoek hem dan maandag op. Of geef hem dan dinsdag uw zegen. Laat het in ieder geval niet langer duren dan woensdag. Nee, zegt Christus, op zondag. Wanneer mijn gemeente vergaderd is, wanneer mijn discipelen bijeengekomen zijn, dan zal ik hem opzoeken. Hierin ligt ook Christus' wenk, waarvan Paulus spreekt in de brief aan de Hebreeën, laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Want hier is het dat de Heere in zonderheid zijn genade wil betonen. Zeker, dat doet hij ook in uw woning. Dat doet hij op uw werk. Dat doet hij dag en nacht. Maar hier in zonderheid, in de samengeroepen gemeente, waar het vrome volk vergaderd is, waar de grote gemeente samenkomt, ja hier ook, de grote gemeente, dat waren de 10, de 11 discipelen van Jezus Christus, het beginsel van Christus' kracht, hier op de wereld, de kudde, die zou uitbreiden tot een schaar, die niemand tellen kan, waar de Heer dus een bijzondere belofte aan gegeven heeft. En al daar zal ik bij u komen. En daar zal ik met u spreken.
van boven het verzoendeksel af? Of zouden we armer zijn dan de gelovigen van het Oude Testament? Die de belofte hadden dat de Heere daar wonen wil. Zouden wij niet zo'n plaats hebben waar we in zonderheid God mogen ontmoeten? Zou de kerk die uit haar kindse staat gekomen is, gegroeid is tot de staat van volwassenheid, niet nauwer en nader bij God mogen leven dan de kerk van het Oude Testament onder voogden en verzorgers gesteld? Nu heeft de Heere in zonderheid deze dag de eersteling der dagen verordend om ons te bezoeken met zijn heil. Ook deze wenk, wij mogen hem horen en geloven dat het woord van God tot ons komt. En daarom willen we ook vanmorgen gaarne benadrukken dit woord dat de Heere geopenbaard heeft aan zijn kerk op de eerste zondag na het grote paasfeest. We treffen hier een man aan. Een man die de kerkdienst dus niet bijwoonde. Hij verzuimde voor deze keer de dienst. Ach nee, dat was geen sleur, zoals het ook vaak kan in het leven van mensen. Eén keer, dan eens in de 14 dagen. En dan zo is als het uitkomt. Zo was het bij Thomas niet. Toch verzuimde hij de kerkdienst. Het was niet uit vijandschap. Het was niet uit afkeer. Het was ook niet uit onverschilligheid. Maar het was uit moedeloosheid. En ach, al deze dingen kunt u weer herleiden tot dat ene waar Christus straks van zeggen zal: wees nou niet ongelovig, maar gelovig. Want tenslotte komt en de vijandschap en de onverschilligheid en de moedeloosheid allemaal uit dezelfde bron voort. Daar moeten we wel goed erg in hebben. Dat we niet het een in bescherming nemen terwijl we het andere gruwelijk verachten. Natuurlijk zijn er trappen ook in de zonde. In het ongeloof is de ene openbaring bruter, afgrijzelijker, duidelijker in zijn afkeer van God dan de andere openbaring. Maar al is het net als bij Thomas, door diepe moedeloosheid, het blijft toch grote zonde. Het blijft zonde voor God, waar Thomas zelf de diepe smart van in zijn hart gevoeld heeft. Het is toch belediging voor Christus en voor alles wat hij gedaan en gezegd heeft, dat Thomas in zulke moedeloosheid de kerkdienst verzuimt. Maar versta ons goed, we willen toch vanmorgen de tijd die God ons geeft niet besteden om bij Thomas te blijven staan. Het moet tenslotte niet een preek worden over Thomas, maar het moet een preek worden over Christus. Het gaat ook hier over de rijke schakering van Gods barmhartigheid. Dit woord dat zegt ons, kijk eens mensen, al is het nou zo erg met je gesteld, al is het nou zo hulpeloos en moedeloos in je leven als bij deze man, dan is God machtig, gewillig, getrouw, die het ook doen zal, want hij heeft het toen ook gedaan. En hij is gisteren en heden dezelfde tot in de eeuwigheid. Dat is ten diepste de kern van deze boodschap. Christus is dezelfde. Christus wil ons hier ook verschijnen en bekendmaken als de herder die het verlorene zoekt. En als we dit nu vanmorgen mogen ontdekken in de prediking, niet alleen voor Thomas, maar ook voor die Thomassen van vandaag, voor al die mensen die om welke wijze dan ook, op welke wijze ook en om welke reden ook, door ongeloof geweigerd hebben aan zijn voeten te vallen en zijn woord te erkennen als de waarheid, vanmorgen zouden uitroepen: mijn Heer en mijn God. Zie, dan heeft de prediking haar doel bereikt in u. En dan zijt gij ook van het ongeloof geloof verlost, gelovig geworden aan het woord des Heren. Thomas, dat was een Joodse naam, zijn Griekse naam was Didymus, was een verkorene tot het ambt. De Heere had hem tot een van zijn 12 discipelen verkoren. Straks zou hij als een apostel het woord van God aan tot aan de einde van de aarde bekend gaan maken. En daarom moest Thomas weten dat hij niet ongestraft de dienst van God kan verzuimen. Straks dan zal hij met alle klem aan de heidenen gaan vertellen dat daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in der eeuwigheid. En daarin moet hij nu geoefend worden. De Heere zal het ook doen. Thomas, de schrift laat ons een blik slaan in zijn karakter. Behoorde nu niet tot die discipelen die bepaald bij de doordouwers gerekend kan worden. Het was geen doorzetter zoals Petrus. En het was geen vasthouwer zoals Johannes. Maar Thomas, ja, hij was toch ook een discipel. En het was toch ook een apostel. En het is toch ook een waar kind van God. Thomas behoorde tot die discipelen van Jezus die de zaak nogal eens alleen maar van de donkere kant zien. Van die ene kant, wel waar, die mensen hebben ook wel gelijk. Zij zien ook wel een kant van de zaak, zeker wel. Maar ja, dat gaat altijd zo met mensen die alleen maar één kant van de zaak zien. Daar kun je toch maar lelijk mee dwalen. En daar kun je toch maar erg mee in de knoei komen. Ik heb het met tweede paasdag uitdrukkelijk laten zien hoe dat het ook was in het leven van de Emmausgangers. Dat ze maar één kant van de zaak zag. Ze konden zich op het woord beroepen. Ze konden zeggen, maar het staat toch in de Bijbel? Hij zal toch komen om het koninkrijk in Israël op te leggen. Ja, maar ze zagen die andere kant niet. Ze zagen niet dat het gaat door bloed en vuur en tranen. Door de strijd die onophoudelijk gestreden zal worden tegen de drie doodsvijanden. Daar hadden ze geen oog voor. Maar Thomas, die behoorde meer bij die mensen, ja. Wat zal ik zeggen, als hij nu geleefd had, dan zou hij zich beslist gevoegd hebben bij die mensen die zeggen, het is toch een vreselijke donkere tijd. Ach, je ziet toch bijna geen werk van God meer in de wereld. Er zijn toch haast geen kinderen van God meer overgebleven. De inbindingen van de Heilige Geest, die zijn toch zoveel. Bij die mensen zou die gerekend zijn. En als er iemand naar hem toe kwam, die gezegd zou hebben, ja, ik heb de Heere lief gekregen. Dan zou die zeker gezegd hebben, kind, pas op. Want dat gaat zomaar niet. Dat zijn me nogal stukken die je daar vertelt. Laat het maar eens overzomeren en laat het maar eens overwinteren. We zullen wel eens zien wat er van overblijft. Tegen iemand die vol goede moed naar hem toe komt, heeft hij gezegd, pas maar op mannetje. Want het is nou wel licht in je leven, maar er zullen ook nog duistere dagen komen. En dan zal je wel eens anders praten. Zijn zulke mensen leugenaars? Behoren zulke mensen niet bij de gemeente des Heeren? Moeten zulke mensen bij voorbaat al uitgesloten worden? Wel nee, zij zien ook een kant van de zaak. Zoals we altijd oog moeten hebben. En zoals de Heere ons op vele plaatsen in zijn woord nadrukkelijk zegt. Dat de dagen duister en boos zijn. En ze donkerder zullen worden naarmate zijn toekomst genaakt. Die mensen die hebben volkomen gelijk. Alleen ze kunnen met die eenzijdigheid sterk buiten de weg komen te staan. Buiten het pad gaan, ondienstbaar worden, zelfs een struikelblok worden voor anderen. Ze kunnen zonder dat ze het bedoelen en zonder dat ze het willen, want ze willen net als Thomas, ze willen echt de Heere zien. En ze willen voor de Heere leven, dat is de lust van hun leven geworden, diep in hun hart leeft dat. Maar ze zien zoveel van dat zwarte, van dat donkere, van die vijandschap, wat er tegenin komt. Ze zien zoveel bedrog in hun eigen hart en in deze wereld, dat ze zeggen, nou, je komt er niet bovenuit. En dat proberen ze dan ook andere wijs te maken. En als de discipelen de Heere gezien hebben, omdat zij wel in de vergadering der gelovigen gekomen zijn, en omdat zij wel op de dag des Heeren zijn samengekomen, dan zijn deze mensen nota bene in staat om te zeggen, die hele kerkdienst van jullie, geloof het nou maar niet dat je daar nog een zegen krijgt. Want God geeft geen zegen meer. De tijd is zo donker, mensen, dat je geen zegen meer krijgt. Ja, die mensen die zijn er nu ook. die blijven met een boekje in een hoekje zitten. Soms zijn het ook echt kinderen van God. Nee, die moet je niet zo zonder meer vertrappen. En die moet je niet zo zonder meer afschrijven. En daar moet je niet van zeggen, oh die, laat die maar aan zijn lot over. Dat doet Christus ook niet. En als de discipelen luisteren aan het hart des Heren, dan doen zij het ook niet. Zij laten Thomas niet zitten. Want als de Heere aan hen verschenen is, op het paasfeest, op die eerste zondag, dan gaan ze dat heel vlug aan Thomas vertellen. En dan zeggen ze vol blijdschap, wij hebben de Heere gezien. Ze spreken over hem. Ach, dat typeert me altijd weer, wanneer ik opnieuw deze paasgeschiedenis lees. Wat zijn die mensen toch bezig geweest met hem. Ze zagen hem niet. Ze zochten naar hem. Ze hebben van hem gehoord. Ze hoopten dat hij het was. Hun leven stond helemaal in relatie tot hem. Ach, het kan zo anders zijn in het leven van mensen, ook van mensen die de Heere ontmoet hebben. We kunnen vaak zo eindeloos spreken over onszelf. Wat me opvalt bij deze mensen, die de Heere toch niet eindeloos gelaten heeft in hun verdriet, dat is telkens dat ze toch met hem bezig waren. Of dat Maria daar nou wenend tegen de rotswand staat. Of dat die discipelen daar nou met gesloten deuren zaten vanwege de vrezen der Joden. Of dat het nou een Petrus is die daar ligt te snikken. Of dat het nou twee Emmausgangers zijn die zeggen, we weten het niet meer, we weten het niet meer. Ze waren toch bekommerd ten opzichte van hem. Hun leven stond toch in betrekking tot Jezus. Jezus weg, dat was hun leven weg. Daar ging het toch om. En daar waren ze mee bezig. En daar zagen ze naar uit. Al hun raadselen zouden opgelost zijn. Wanneer ze Jezus maar weer zagen. Wanneer ze zijn stem maar weer hoorden. Wanneer ze zijn onderwijs mochten ontvangen. Het was hem toch in al hun noden om hem te doen. Dat is natuurlijk wel in onderscheiding met al die valse kermers. Die zijn er natuurlijk ook altijd onder de... Zulk een klagende mens is feitelijk in zijn binnenste een afkerige van God. Is feitelijk ook een hoogmoedige die zich niet buigen wil onder het woord van God. Is feitelijk een grof ongelovige, omdat hij zonder meer durft zeggen, dwars tegen Gods woord in, daar is geen bediening des geestes meer. En er worden tegenwoordig geen mensen meer bekeerd. Dat is dwars tegen het woord van Christus in. Dat is net zo goed als een grote vloek. Als de Heer toch zegt dat hij met ons zal zijn tot aan het einde der wereld, dan doet hij dat toch? Als hij zegt dat hij zijn geest uitgestort heeft op alle vlees, dan is hij daarin toch geen leugenaar. En als hij zegt dat zolang de zon en de maan aan mijn hemel zal staan, zijn kerk zal worden uitgebreid en hij zijn zonen zal roepen van ver en zijn dochters van de einde der aarde, dan doet hij dat toch? Als u dan zegt, nee, nou, dan bent u een leugenaar, maar God niet. Hij doet toch zeker wat hij gesproken heeft. Er is toch niet meer ontrouw van zijn lippen gekomen. Niemand heeft hem toch ooit op onwaarheid betrapt. U moet buigen onder de waarheid van het woord. En als het dan donker is, dat kan. Maar dan ligt de schuld niet bij God die beloofd heeft, ik ben met uw lieden. Maar dan ligt de schuld bij u, omdat ge weigert het woord zijn genade aan te nemen en te letten op de boodschap van zijn heil. Dan brengt ge uzelf in de diepte. Dan brengt ge uzelf in een put waar ook Thomas in verzonken zat. Als de discipelen zo opgetogen tot hem komen en die beginnen te spreken over de genade van God, dat hij hun verschenen is en dat hij tot hen gesproken heeft en dat hij hun opnieuw zijn geest gegeven heeft, dan schudt hij zijn hoofd. En dan zegt hij, je kan me nog veel meer vertellen. Je kan me nog veel meer vertellen, maar ik ga niet over één nacht ijs. Ik geloof dat zomaar niet. Thomas, maar wanneer zal je dan geloven? Ach, Thomas zegt niet dat hij tot in eeuwigheid niet geloven zal. Thomas zegt niet, al vergaan de hemel en de aarde, dan zal ik niet meer geloven. Nee, dat zegt hij niet. Thomas die stelt een voorwaarde. Thomas die zegt, als ik nou maar eens zien mocht. En als ik nou maar eens tasten mocht. Als deze ogen Jezus zouden zien. En dan niet Jezus zoals ik hem vroeger kende, maar Jezus als de van het kruis afgekomen, met de tekenen van de kruisiging nog in zijn handen en in zijn voeten. En als ik de wond in zijn zijde zag, waar ik van weet dat de krijgsknecht een scherpe speer in gestoken heeft. Nee, en dan zegt hij, dan zou ik nog niet tevreden zijn. Dan zou ik mijn hand leggen in die wond van zijn zijde. En als ik dan gevoel dat het zo is, dat het geen bedrog is van mijn ogen, en dat er geen geestverschijning is die niet tastbaar is, maar als ik mijn vingers in de tekenen van zijn nagelen steken mag, en als ik mijn hand mag leggen in de wond in zijn zijde, ja, dan zal ik het zeggen. Dan zal ik zeggen, ja, ge zijt toch opgestaan. Arme Thomas. Nee, erger. Halsstarrige Thomas. Ongelovige Thomas. Thomas, stel u eens voor dat als Christus straks naar de hemel gevaren is, en dat heeft hij toch gezegd. Stel u eens voor dat ge met deze prediking de wereld in moest. Stel u dat eens voor. Dat ge daar aan de heidenen zou het moeten gaan vertellen, mensen. Alleen dan kunt ge geloven. Wanneer ge met uw hand steekt in de tekenen van zijn nagel. En wanneer ge die hand leggen moogt in het gat in zijn zijde, in de speerstoot. Ja, dan is die van u, hoor. Stel eens, o God, waar was dan onze moed? En waar was dan onze hoop? En waar was dan de grond van ons geloof gebleven? O Thomas, als dat een voorwaarde is om te geloven, dan zijt ge onbekwaam om dienaar te zijn van Christus in deze wereld. En dat gaat de Heer hem en ons nu leren. Dat geloof niet rust, niet behoefte rusten op de aanschouwing van de ogen en op het gevoel van je vingertoppen. Maar dat het geloof rust in het woord van hem die niet liegen kan. Uit wiens lippen de waarheid gekomen is. En dat degene die op zijn woord vertrouwt, niet zal beschaamd worden. En dat geldt voor Thomas. En dat geldt voor de andere 10 discipelen. En dat geldt voor u. En dat geldt voor mij. Dat geloof, daar voedt Christus Thomas toe op. Zeker, ik heb straks gezegd, de schrift laat ons een blik slaan in zijn karakter. En we willen dat ook. De tekstverklaring zou niet compleet zijn als we er u niet even heen wijzen. We willen er u ook weer even aan herinneren dat Thomas de man was van wie in Johannes 11 geschreven staat. Nadat die bode van Martha en Maria over het ziek zijn van Lazarus tot Jezus gekomen is. En Jezus gezegd heeft ten einde van 2 dagen komt, laat ons daarheen gaan. Dan hebben de discipelen geprobeerd om hem terug te halen. Daar in Judea, daar is niet pluis. Dat gespuis, dat zoekt zijn ondergang. Maar als ze de vastberadenheid van Jezus zien tot Lazarus te gaan, dan is het Thomas die zegt, ach kom broeders, laat ons dan Jezus maar volgen. En sterft hij daar dan. Laat ons dan maar met hem sterven. Daar laat God u een blik in het karakter van deze man slaan. En straks, tweede punt, in de paastaal, als Jezus zijn jongeren erop voorbereidt dat hij een kleine tijd van hen gaat scheiden. En dat hij na die kleine tijd zich aan hen zal openbaren. En als hij daaraan toevoegt, ge weet de weg. En ge weet waar ik heen ga. Dan is het Thomas die zegt, Here, wij weten de weg niet. En wij weten niet waar je heen gaat. Dan laat de Heer ons daar weer een blik in zijn karakter slaan. Traag in het verstaan. Hardhorend. Thomas was een man voor wie het altijd maar weer moet herhalen. Thomas was een man die altijd maar weer opnieuw de bevestiging daarvan ontvangen moest. De wankele ziel. Misschien wat beperkt in zijn verstandelijk vermogen. Ik bedoel niet een beetje debiel of zo. Maar niet behorend tot de mensen met het meeste verstand. Dat zegt ten opzichte van het geloof niks. Oh nee, want er zijn genieën. Er zijn mensen met een machtig verstand die hels ongelovig zijn. En er zijn kinderen in het verstand die tot geloofshelden gemaakt worden. Dus als ik zeg, misschien heeft hij niet al te veel verstand, dan, dan is dat de gave die God hem meegedeeld heeft. Hij kan het niet overzien. Het is hem allemaal ineens zo donker dat hij zegt, ja, heren, nou moet u het nog eens zeggen, want ik begrijp het allemaal niet. Ik kan het echt niet volgen. Nou, die mensen hebben misschien één talent, terwijl dat die andere er vijf heeft. Dat doet natuurlijk aan hun zalig worden niks af en toe. Dat zult u verder zien. Dat zijn dus zo de flitsen die de Bijbel ons laat zien uit het leven van Thomas. Iets uit zijn karakter. Maar dan wil ik er tenslotte direct aan toevoegen dat u nou natuurlijk niet hieruit moet concluderen. Ach ja, zulke mensen is het dan ook niet kwalijk te nemen als ze zo in de put zitten. Dat is een conclusie waar de schrift u geen aanleiding toe geeft. Ten slotte, nog eens, dan is het geloof niet een kwestie van een opgeruimd karakter of een gedeprimeerd karakter. Dat is geen kwestie van veel verstand of van weinig verstand. Dat moet u niet denken. Het is vast niet zo dat mensen met een opgewekt karakter ook een groot geloof hebben. En mensen die wat gedeprimeerd zijn in hun leven nou altijd een heel klein pieterpeuterig geloof. Zo is het absoluut niet. Dat geloof is afhankelijk van het verlaten op het woord, van de werkingen van Gods Heilige Geest in het leven van de mens. Ik zeg, de discipelen hebben hem toch niet losgelaten. Ze hebben hem opgezocht. En dat schijnt toch iets gedaan te hebben in het leven van Thomas. Namelijk zoveel dat hij, als het weer zondag is, dan kan hij toch zijn kerk, zijn plaats in de kerk niet leeg laten staan. En dat is toch al iets moois. Dat is toch al iets goeds. Dat is toch al genade van God. Al is de duisternis nog niet verdreven. En al zijn uw raadselen niet opgelost. En al is uw moedeloosheid niet weggenomen. En al heeft uw ongeloof het onderspit nog niet moeten delven. Als u dan toch maar weer zo ver komt. Dat u de onderlinge bijeenkomsten niet nalaat. En dat u zegt, nou ja, ik heb het zelf niet. Ik heb het zelf niet. Het is donker. Maar ik ga toch naar de kerk. Ik zoek toch de plaats waar het vrome volk vergaderd is. Ik ga toch weer naar de gemeente des Heer. Zou er enige hoop gekomen zijn misschien? Is er een lichtstraaltje achtergebleven van de blijdschap waarmee de discipelen vervuld waren? Het is best mogelijk. Het is best mogelijk, want de vurige kool is er tenslotte om de dove kool. En als nou die 10 vurige kolen die ene dove kool daartoe kunnen brengen, dat hij weer meekomt naar de kerk. Wat is dat een blijdschap? Een blijdschap dat hij weer onder het woord van God komt. Ervaart u dat niet zo? Dacht u dat de discipelen niet blij mee waren? Als zo'n verloren Thomas weer met hen vergadert? Ja, zo zijn ook Gods kinderen blij. Als hun kinderen met hen gaan. Als ze hun broers en hun zusters zien. Als hun ouders hier zitten. Dat is maar niet een kwestie om de kerk vol te krijgen. En dat is ook maar niet een kwestie van, en nou zullen ze eens horen hoe het is. Zo kan het in ons natuurlijk verdorven hart wel eens opkomen. Ik herinner me vroeger, op zo'n dorp, dan gingen we nogal eens veel naar de begraafplaats. En als er dan iemand van de gereformeerde gemeente begraven werd, en dat was een dominee of een ouderling, dan stond je daar als jongen bij. En dan dacht je wel eens, en nou moet hij het maar eens goed zeggen. Dan kunnen al die lichte hervormden en al die rooien, die kunnen het vandaag eens goed horen hoe dat het is. En dan, ja, dan was hij eigenlijk een beetje blij als nou eens de puntjes op de i gezet werden. En gezegd wat het geloof allemaal niet was en wat het geloof wel was. Ach, nou zeg ik wel eens, ach lieve heren, laat ze uw stem eens horen. Nou zeg ik wel eens, heren, doe ze toch eens zien de blijdschap van uw volk. Laat ze eens zien de barmhartigheid van God. Als ik er nou een zie of meerder zie, ik zeg, hé, die is ook weer in de kerk. Dan zeg ik, heren, trek hem eens. Trek hem eens. Laat hem de heerlijkheid van uw gemeenschap eens ervaren. Laat hem eens zien wat er aan uw dienst verbonden is. Hier al, in beginsel en straks eeuwige vreugde, die nooit zal worden weggenomen. Zo hebben ook de discipelen gedacht. Ze hebben gezegd toen Thomas weer was, heren, trek hem eens. Breek de band van het ongeloof eens. Hierin onderwijst de Heer ook hoe we bezig moeten zijn op de plaats waar God ons gesteld heeft. Het moet er ons niet om gaan om te zeggen, en deze kerk, dat is de kerk. En deze waarheid, dat is de waarheid. En anders, de dood. Wel, nee, het moet er ons om gaan. Heere, trek ze eens. Trek ze eens door de koorden van uw eeuwige liefde. Laat ze eens zien wat ze missen. En laat ze eens zien wat er in u te vinden is. En ja hoor, als ze zo in de kerk zitten, dan komt de Heere. Dat doet hij altijd. Zo komt de Heere altijd. Waar zulke zielen bezig zijn, ten opzichte van hem, maar ook ten opzichte van elkaar, waar liefde woont. Gebied de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in der eeuwigheid. Daar komt Christus zelf. Als de deuren gesloten zijn. Door zijn almachtige kracht opent hij de deuren. Daar staat nu niet bij om de vrezen der Joden. Was hun geloof nog zo sprankelend. Dat ze op dit moment geen erg hadden in de vijandige gezinde Joden. Het is best mogelijk. Christus staat in het midden. En het eerste woord dat van zijn lippen komt. Dat is vrede zij uw lieden. Geen woord van verwijt. Hij zegt niet, Thomas, weg jij. Thomas, jou heb ik onder vier ogen apart te spreken. Jij komt er zomaar niet af. Hij zegt niet, vrede zij de 10 discipelen. Maar voor Thomas niet. Nee, hij legt zijn vrede op alle 11. Ook op die ongelovige Thomas. Tenslotte wordt Gods genade ook niet verdiend door ons berouw. En tenslotte wordt Gods genade ook niet waardig gemaakt door onze boetvaardigheid. Het is veel eer omgekeerd. Ons berouw en onze boetvaardigheid is de vrucht van Gods ontfermende liefde. En daarom mogen ze hopen, die in de banden van het ongeloof zitten, die onder de macht van de mismoedigheid verloren dreigen te gaan, die zoveel voorwaarden stellen, was ik nog eens zo en had ik nog eens dit en kon ik nog eens en hè, die mogen hopen dat wanneer ze met Gods volk samenkomen, ze dat woord dat bij de aanvang van de dienst in de naam van Christus wordt uitgesproken, genade, vrede en barmhartigheid, dat ook voor hen is. Het was ook voor Thomas, hoe ongelovig en hoe ellendig en hoe mismoedig en hoe moedeloos hij ook zat, de Heere zonder te midden. Ook voor hem is die vrede. Vrede, zij u lieden, zegt de Heer. En dan, ja dan ten aanhoren en ten aanschouwen van de andere 10. Dan heeft hij een aparte boodschap voor Thomas. Hij slaat niet, hij toornt niet, hij verwijt niet. Ach nee, daar zijn in het leven tussen mens en mens, tussen nabestaanden, man en vrouw, ouders en kinderen, Van die ontmoetingen die pijnlijker zijn als een pak slaag. Er zijn van die overtuigingen van de welwillendheid van de ander ten opzichte van de ongelovigen, ten opzichte van de afgescheidenen, ten opzichte van die buitenstaat, ten opzichte van degene die het maar niet verkroppen kan. Er zijn van die ontmoetingen, dat hebben we in het natuurlijk leven al, waar je van zegt, dat heeft mijn hart zeerder gedaan als dat hij gescholden, geraasd, getierd, geslagen had. Het is niet waar, dat kent u allemaal, maar allemaal wel. Denk maar eens aan uw jeugd. Wanneer vader en moeder u de baas niet meer kon. En wanneer ze u geen pak slaag meer konden geven. Toen ge toch voortging op de weg van uw boosheid. Toen hebt ge het wel eens gezien in hun ogen, die stille traan. Die droeve trek, die bittere smart. En het was u erger dan slagen. Het was u erger dan dat ze raasde en toornde. Nou, zo is het nu ook ten opzichte van de ontmoeting tussen Jezus en tussen een zondaar. Als Jezus komt, dan ziet hij Thomas aan nadat hij zijn vrede gegeven heeft. En dan zegt hij, Thomas, kom eens. Breng uw vinger hier en ziet mijn handen. En brengt uw hand en steekt ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig. Maar gelovig. Thomas, kom hier. En Christus maakt zijn kleed los. En hij zegt hier. Hier is de wond bij mijn hart. Leg nu je vingers maar in de tekenen. En steek je hand maar in mijn zijde. Thomas, heb ik u reden gegeven om te twijfelen aan mijn woord? Heb ik u ooit bedrogen? Heb ik ooit iets gezegd dat niet waar was? Heb ik u reden gegeven om 8 dagen lang als een mokkend kind in een hoek te blijven zitten en te zeggen, ik geloof het niet. Je kan praten wat je wil, ik geloof het niet. En wat die anderen dan ook zeggen, heb ik u reden gegeven, Thomas, om, en dan wijst de Heere de werkelijke reden aan van ze niet vergaderen met het volk God. Dan zegt hij, wees niet langer ongelovig. Thomas, hoe je het verder ook noemen mogen, het is ongeloof. Daar zit het op vast. Ge gelooft de schriften niet, Thomas. Ge gelooft God niet. Ge gelooft meer uw ogen en uw handen. Ge ziet meer op de omstandigheden als dat ge ziet op het woord van hem die niet liegen kan. Geliefden, is dat niet de kwaal waar we vaak dodelijk krank aan gaan? Hoe dikwijls zeggen wij het niet. Heren, ik kan het niet geloven. Dan moet u eerst mijn vrouw maar beter maken. Of dan moet eerst mijn kind maar gezond worden. Of dan moet het eerst maar anders gaan in mijn zaak. Of dan moet het eerst maar. En hoeveel voorwaarden hebben we al gesteld? En meent u nou werkelijk, als de Heere dat kruis waar u nu zo tegenaan zit te kijken, wat nu voor u een reden schijnt om niet te geloven, die gestorven man of vrouw of dat ongelukkige kind, op welke zorg ook dat u altijd maar naar beneden had, meent u nou werkelijk, als de Heere u dat zou geven en hij zou dat kruis nou eens van u wegnemen en hij gaf u nou die begeerte eens, meent ge dan werkelijk dat ge dan alleen zou kunnen geloven en dat dan alleen de Heere de hoogste plaats zou hebben in uw leven? Ach, de praktijk van uw leven bewijst toch het tegendeel. Want dat niet zien en ja, wat moet ik nog meer noemen, en dat kruis van uw leven, dat belet u niet in de Heere te geloven. U kunt het wel eens denken en u kunt er wel eens moedeloos over in een hoek zitten. Zelfs die zonde in uw leven die u altijd naar beneden trekt. Zelfs die zijn geen staket. Zelfs die zijn geen belemmering om te geloven het woord des Heer. Waarlijk niet. Nee, Thomas. Langs deze weg. Moogt en kunt ge voortaan niet meer tot het geloof komen. Heeft Thomas getast? Ik denk van niet. Straks zegt de Heer, omdat ge gezien hebt. Hij zegt niet, omdat ge getast hebt. Omdat ge gezien hebt. Ik denk dat het genoeg geweest is. Dat Thomas zo diep beschaamd geworden is. Dat Thomas zich zo'n ellendige ongelovige gevoelde. Dat hij zich zo hopeloos verloren zag. Toen Christus zijn handen naar hem uitstrekte. Ja, dat gaat in een flits te samen. Dat zien van de trouw van God, dat doe je ook, ja, dat verteer je in je eigen ontrouw. Dat doe je zo diep buigen voor de Heer, dat doe je uitoefen. En aan mij, heren, aan mij, de grootste van de zondaar. En is dan dat kruis geen beletsel, en is dan dat graf geen weerspreken van die woord. En hebben dan mijn zonden u niet uit uw gemeenschap gebannen, en zijt u dan nog mijn vader, en is uw woord dan toch waar? Is het dan eeuwig waar? O, die diepe schaamte, die hartelijke schande, dat wel onder de aarde willen doorkruipen, dat is het waarachtig werk van Gods genade. Maar ook uit die diepte van ellende worden uitgetild, zodat hij uitroept, mijn Heere en mijn God. En als u nou in de catechismus leest wat het betekent, wanneer er staat dat hij onze Heere genoemd wordt, dan staat er, dat betekent dit. Dat hij ons met lichaam en ziel, niet met vergankelijke dingen goud of zilver, maar met de prijs van zijn dierbaar bloed, van al onze ongerechtigheden heeft vrijgekocht en hem tot een erfdeel gemaakt heeft. Als Thomas zegt, mijn Heere, dan wil hij zeggen, O, ge hebt me verlost. Dat kruis dat ik dacht dat tegen me was. Dat kruis is de prijs die gij betaalde. Dat is het door u gebrachte offer. Naar ziel en lichaam verlost. En mij u tot een eigendom. Tot een kind gemaakt. Mijn Heer en mijn God. Hij zegt niet, o, gij zijt de Heere God. Maar hij zegt, ge zijt mijn Heer. En ge zijt mijn God. De God van Abraham die zijn woord gestand doet. De God van Mozes. De God van David. En ge zijt ook mijn God. Want ge zijt de God van uw woord. En dat is nou de wilde van het geloof. Dan hoeven we niet te zien. En dan hoeven we niet te gevoelen. Dan mogen we zeggen, uw woord heeft het gezegd. En ik verlaat mij op uw getuigenis. Beschaam mij niet. Mijn Here en mijn God. Dan mogen de discipelen samen zingen. En wij willen het ook doen. Uit Psalm 118. Het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand. Doe door haar dan de wereld weven. Hou door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijand zwaard niet sterven maar leven. En des Heeren dan waardoor wij zoveel heil verwerven elk. Tot zijn eer doen gadeslaan. Het achtste vers van Psalm 118. Aanvaardt deze lof, deze dank van Thomas. Ja, maar hij heeft toch waarschuwend zijn vinger op. Hij zegt, Thomas, nu gelooft gij, want gij hebt gezien. Nu gelooft gij, omdat gij gezien hebt, Thomas. Zo hebt ge geloofd. Zalig zijn ze die niet zien. Die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Ja, de Heere aanvaardt zijn lofprijzing en zijn dankzegging. Maar hij wijst een weg die uitnemender is. Hij zegt, Thomas, nu geloof. Hij prijst hem hierin niet. Hij zegt niet zoals tot de Canaanese. Groot is uw geloof. Of tot die hoofdman. Die zei, Heere, één woord maar. Dan zal mijn knecht gezond worden. Zulk'n geloof. Zulk'n groot geloof. Ik heb het in Israël zelfs niet gevonden, zegt de Heere van die mensen. Dat zegt hij tot Thomas niet. Integendeel. Een lichte bestraffing. Een vermaning. Langs deze weg, Thomas, zal het voortaan niet meer gaan. Voortaan zijn ze zalig. Dat is de laatste zaligspreking van Jezus. Voortaan zijn ze zalig. Die niet gezien. En die nochtans zullen geloofd hebben. Zien de gelovigen dan niet? Wel ja, ze zien wel. Wij mogen wel zien. Maar niet meer met deze ogen. Straks. Aan de andere kant van de doodsjordaan. Dan is het geloven niet meer dit zaligmakend geloof. Dat hebben we daar niet nodig. Maar dat paradijsgeloof. Dat voor waar houden alles wat God is en wat hij spreekt. Dan mogen we geloven en zien. Maar zolang we nog in deze bedeling zijn, is het geloven. En dan helemaal niet zien? Ja, maar dan zien met een oog des geloofs. Dan zien met je ziel. Ja, zeg je, maar dat is allemaal zo eng. En dat is allemaal zo ondefinieerbaar en zo oncontroleerbaar. Ja, dat weet ik. Dat wordt ons vandaag al luider toegeroepen. Je kan niet geloven wat je niet gezien hebt. En dan bedoelt men met deze ogen. Dat is de hele, daar is de hele nieuwere theologie van doordrenkt. Als je het niet bewijzen kan, wetenschappelijk bewijzen kan, is het de grootste onzin om geloofd te worden. Dat wat Thomas gezegd heeft, ik zal niet geloven. Of ik moet eerst zien en gevoelen. Dat is puur werelds. Zo spreekt de wereld ook. Ik zeg niet dat Thomas hetzelfde hart had als een kind der wereld dat zo spreekt. Thomas was toch een kind van God. En in het hart van Thomas was toch het geloof gewerkt. Dat onderscheidde hem van de ongelovigen die van binnenuit ongelovig zijn. Maar dat neemt niet weg dat hetgeen wat hij zei toch de taal der wereld was. Dat zegt de wereld ook. De wereld zegt, als je het bewijzen kan, als je me kan laten zien dat er een hemel is en dat er een hel is, dat er een God is en dat er een Jezus is, die aan de rechterhand des vaders is. He? Die man in de hel, die zei tegen Abraham, als er iemand van de doden opstond, dan zouden ze geloven. Ga naar mijn broeders, zegt hij, zend Lazarus, dat ze in deze plaats de pijniging niet komen. En dan zegt vader Abraham, ach, ze hebben Mozes en de profeten. Wij zouden zeggen, ze hebben toch de kerk en ze hebben de Bijbel. Ze hebben de Heilige Schrift. En die niet in de Heilige Schrift gelooft, die gelooft ook niet. Al stond Jezus hier op dit moment lichamelijk voor ons. En al mocht u, net als Thomas op dit ogenblik, de tekenen van de nagelen in zijn handen zien. Als er geen grote kracht in uw ziel neerdaalde, dan zou je met het volk van Israël blijven twijfelen. En in uw ongeloof blijven volharden. Al stond er iemand uit de dood. Hij is uit de doden opgestaan. Hebben de wachters ze daarom geloofd? Heeft Israël het geloofd? Ze hebben hem des te meer verworpen. Nee. Nee, Thomas. Voortaan zalig die niet gezien hebben. Niet met dit oog. Maar dan met het oog van de ziel. Wanneer dat contact tussen ons en tussen het woord van God door Gods geest tot stand komt. En hier in dat woord staat wat God hier in mijn hart werkt en legt door zijn genade. Dan mag ik toch zien. Net zien zoals Abraham gezien heeft. Hij begeert zijn dag te zien, staat er, en hij heeft hem gezien. En hij is verblijd geweest. Dan mag ik hem zien met een oog des geloofs. En dan behoef ik hem met dit oog niet meer te zien. Dan mag ik hem tasten met de hand des geloofs. En dan behoef ik hem met deze zintuigen, met deze handen, niet meer te tasten. Dan mag ik hem horen met het oor van mijn ziel. En dan mag dit oor wel doof zijn. Als ik hem zo zien en zo tasten en zo horen mag. En dan moet u niet zeggen, ja, maar dat is toch geen echt. Dat is toch niet echt. Dat is toch niet werkelijk. Oh nee, wou u zeggen dat het leven in onze ziel minder echt was als hetgeen dat we zien met onze oog? Oh nee. Paulus zegt dat het geloof een bewijs is. Het waarachtig geloof, dat is een bewijs van de dingen die we niet zien. Dat waarachtig geloof, dat steunt op het getuigenis des Heeren. Dat doet ons het hoofd omhoog hebben. Ook al drukt het kruis. Ook al zijn de omstandigheden tegen. Ook al zien we niet. Ook al denken we met Thomas dat hij in het graf ligt. Ook al denken we dat hij ons niet meer helpt, zodra dit geloof doorbreekt en zodra het contact met het woord hersteld wordt door het licht van Gods genade, zodra we houvast krijgen aan dat woord van God, dan moeten de vijanden, hoezeer geducht, met alle dieren wegvluchten. En dan valt de buit van het overwonnen land de ongelovige Thomassen in de hand. En dan moet u niet zeggen, nou, die Thomas hoef je heus niet te bestraffen. Want hij streefde de andere discipelen vooruit. In zijn geloofskennis. Ja, pas op. Maar niet door zijn ongelovigheid. En daarmee eindig ik. Maar door de gadeloze ontferming van hem. Die het diepst gezonkene zoekt. Naar zijn welbehagen. Amen. trouwe God nu hoeft de meest ellendige niet te wanhopen. Nu kan het voor degene die vanwege hun moedeloosheid zelfs niet meer in de kerk komen. Nu kan het voor degene die zichzelf hebben afgeschreven omdat ze niet zien en niet tasten. Die tegen de berg van het kruis aangelopen zijn. Heere God, laat uw woord een licht zijn en een lamp. Laat het de duisternis doorlichten, want al wat openbaar maakt, dat is licht. Laat het de harten van de verslagenen aan u verbinden. Aan uw woord, aan uw volk, aan uw dienst, want daar wilt u komen. Heere, als er vanmorgen ook van zulke zijn, die worstelen met die nacht, met die duisternis. O, toon het eens dat u dan ook vanmorgen dezelfde zijt. En dat u blijdschap geeft voor treurigheid en het gewaad is los voor een benauwde geest. Opdat we zouden uitroepen, mijn Heere en mijn God, dan is het geloof toch altijd toe-eigenend. Dan is het geloof mijnend, niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade. En dat door het kruis, waarvan we dachten dat het tegen ons was. Nu is het alles voor ons. Zo ziet het geloof u en in u onze ganse zaligheid. Laat het een spoorslag zijn van degenen die nog buiten zijn. Die uw stem nimmer gehoord hebben. Doe ze komen tot die aanbidding aan uw voeten waar u verheerlijkt wordt. En waar onze ziel gezaligd wordt. Hoor u onze smekingen. Barmhartige Vader om Jezus wil. Amen. Wij zingen thans tot slot uit Psalm 70, het derde vers. Ik ben o driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is die mijn heil volmaakt. Het laatste vers van Psalm 70. Zijn in vrede dragende de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.